actie.
Ik sta garant voor kwaliteit en daarom huurt HoogGent mij vandaag in om eens te zien hoe kwaliteitsvol zij eigenlijk zijn.
Maar Luc vertrouwt mij na de vorige aflevering voor de volle 100%. En hij weet dat ik ook deze aflevering weer in goede banen zal leiden. En dat kwaliteit belangrijk is, dat heb je na de vorige afleveringen hopelijk al wel door. Maar hoe zorgen Mark, Veerle, Anja, Marian, Nathalie en Anne ervoor dat HoogGent de betrouwbare en kwalitatieve hogeschool blijft die ze vandaag de dag is? Wel, dat kom je in deze aflevering te weten. Het reilen en zeilen van de dienstkwaliteitsborging. Het borgen van kwaliteit op een hogeschool is allesbehalve een evident gegeven. Maar ik licht alvast even een tipje van de sluier op, want dit staat er je in deze aflevering allemaal te wachten.
Jouw eigen kwaliteit hangt niet af van wat je zelf voor kwaliteit doet.
Het zal weer een spannend moment zijn, hè, want een passage op een bestuurscollege is niet iets wat we alle dagen doen.
Jouw eigen kwaliteit hangt af van wat de organisatie als kwaliteit aanlevert. Dat is eigenlijk de kern van de zaak.
Om te aanvaarden dat er een einde is aan een hoofdstuk van je leven, op dit moment is dat nog niet het geval. Alhoewel dat er na die blessure in Tokio wel wat vragen zijn. En dan is de vraag, oké, zijn de opoffering het wel nog waard?
Maar eens dat het ijs gebroken is en het balansmoment is begonnen, gaat dat eigenlijk heel vlot.
Veelbelovend. Dus zullen we er maar best zo snel mogelijk aan beginnen.
Ik ben Anne de Jager. Ik ben stafmedewerker kwaliteitsborging bij HoogGent sinds november 2019.
Anne en haar collega's maken in hun job gebruik van enkele tools. Ook wel de regie genoemd.
De regie is samengesteld uit veel instrumenten. En vanuit die regie-instrumenten hebben wij er 4 uitgelegd. Wij noemen dat bakens. 4 bakens van kwaliteitsborging, waarmee wij die kwaliteit vastleggen. En dat zijn de P2P, het balansmoment, de bevragingen en de kwaliteitsdialoog.
Vandaag leggen Anne en Veerle, die je straks hoort, uit hoe 2 van die tools werken. Beginnen doen we met het balansmoment. Want wat is dat juist, zo'n balansmoment?
Het balansmoment zelf, dat is eigenlijk een dialoog tussen een opleiding en het management van de hogeschool. Een balansmoment gebeurt voor elke opleiding 1 keer in de 6-jaarlijkse kwaliteitscyclus waar dan een opleiding doorgaat. En wij nemen daar eigenlijk het initiatief voor. Wij plannen het balansmoment in en dan kijken wij, dit academiejaar zijn er bijvoorbeeld zoveel 4 balansmomenten en wij verdelen die dan onder ons. En dan komt het daadwerkelijke proces op gang. En dat zijn 3 voorbereidende gesprekken samen met een beleidsadviseur van de kwaliteitszorg van Vleur, de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad. Dus telkens wordt er 1 van hen ook toegewezen aan 1 balansmoment. In eerste instantie vallen we daarvoor terug op het portfolio van de opleiding. Elke opleiding heeft bij ons een digitaal opleidingsportfolio. En dat is toegankelijk voor iedereen bij HoogGent. Dus zowel lesgevers als studenten. Iedereen die een HoogGent e-mailadres heeft, die kan om het even welk opleidingsportfolio raadplegen. En dat is echt wel een heel sterke tool, want die geeft blijk van transparantie. En dat heeft dus eigenlijk wel een heel sterk lerend effect ook, dat digitaal opleidingsportfolio.
Ik haal Karen van Grimbergen er even bij. Ze is coördinator van de curriculumcommissie Retail Management en deelt graag haar ervaring over het balansmoment. Kan je eens vertellen hoe dat heel dat verhaal begonnen is?
Het eerste wat we gedaan hebben is heel veel informatie verzameld. En dan is er een eerste ontwerpverslag gekomen, waar al een aantal positieve punten van de opleiding in stonden en een aantal aandachtspunten in stonden. En dan hebben we daar eigenlijk rond verder in overleg gegaan.
Hoe ga je dan aan de slag met die aandachtspunten? Is het dan de bedoeling dat je binnen de zoveel tijd beter doet of iets anders realiseert? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Die positieve punten hebben heel vaak in het proces tot een zekere trots geleid. Als je ziet in zo'n verslag wat je allemaal gerealiseerd hebt als opleiding met een heel team, dan heeft dat absoluut heel vaak wel een heel fijn gevoel gebracht van kijk eens wat we allemaal gedaan hebben. Het heeft niet alleen voor trots gezorgd, het heeft ook vaak voor wat twijfel gezorgd. Twijfel over, ja, zijn we dan eigenlijk wel zo goed bezig als we denken dat we bezig zijn? Bijvoorbeeld, ik herinner mij nog heel goed een voorbereidend gesprek in een van die maanden voorafgaand aan dan de fameuze dialoog met de directie, hadden we een gesprek waar de collega van de Vlur zich de vraag stelde tot wat die opleiding retail management eigenlijk wel diende. Wat de essentie was van onze opleiding. En ik weet nog dat we toen met onze mond vol tanden stonden, want wij vonden dat toch zo evident wat de essentie was van onze opleiding. Maar hij had alle informatie doorgenomen, hij had ons opleidingsprofiel gelezen, hij had onze website gelezen, de manier waarop we ons dus voorstelden aan de studiekiezers. En hij vond dat helemaal niet zo duidelijk. En dat was voor ons absoluut een eye-opener. En we zijn daarmee aan de slag gegaan. En we zijn samen gaan kijken hoe we die website, onze website, waar we onze opleiding voorstellen, hoe we dat veel sprekender kunnen maken en waarom ze voor ons moeten kiezen, wat ze gaan leren eigenlijk, wanneer ze voor de opleiding retail management kiezen.
Op basis van het opleidingsportfolio, dat iedere opleiding trouwens heeft en je makkelijk kan terugvinden op intranet, beginnen de dienst kwaliteitsborging en de mensen van de Vlur met het schrijven van een dossier. Ook wel het statusrapport genoemd. Vervolgens, doorheen de drie voorbereidende gesprekken, dikt dat statusrapport aan. En op basis van dat statusrapport formuleert het management van de hogeschool dan enkele vragen, naar aanleiding van het effectieve balansmoment.
De algemene sfeer tijdens zo'n balansmoment, zijn degenen die daaraan deelnemen, zijn die heel gestresseerd?
Je voelt wel dat dat voor de opleiding een beetje spannend is, een balansmoment. Maar eens dat het ijs gebroken is en het balansmoment is begonnen, gaat dat eigenlijk heel, heel vlot. Dat verloopt in een zeer aangename, open, constructieve sfeer. Het balansmoment is voor de opleiding de gelegenheid om te tonen waar ze sterk in is, maar evengoed de gelegenheid om te zeggen van hier hebben wij zorgen, daar hebben we toch wel een werkpunt. En daar wordt in een open sfeer over gepraat.
Maar de grote spanning, denk ik, die we beleefd hebben, was op de dag van het balansmoment zelf. Hè. En het eerste gevoel dat ik kreeg was van wow, dat lijkt hier geen dialoog te zijn, dat is hier precies een kruisverhoor. En dat was niet fijn. Dat was even niet fijn. Op het moment dat we dan van start gegaan zijn, dan merk je wel heel gauw dat het effectief een dialoog is. Dat er vragen gesteld worden en dat die vragen gesteld worden om je toe te laten, om uit te leggen wat de eigenheid is van de opleiding, wat we goed doen, wat onze kracht is en waar we moeten aan werken. En zeker op het einde van dat balansmoment zijn we daar in alle geval met een heel aangenaam gevoel vertrokken. Dus spanning, ja, stress, ja, maar ook absoluut heel veel positieve energie die we gekregen hebben als team. En dat was wel heel fijn en dat was ook absoluut noodzakelijk. Ik denk dat iedereen daar nood aan heeft, aan die positieve bekrachtigingen.
En in navolging van het balansmoment maken wij een voorstel van borgingsbesluit dat dan naar ons bestuurscollege gaat. En dan gaat ons diensthoofd samen met het opleidingshoofd van de opleiding die het balansmoment gehad heeft, gaat dan eigenlijk het balansmoment op basis van het reflectieverslag gaan toelichten tijdens een vergadering van het bestuurscollege. En als alles goed gaat, dan bekrachtigt het bestuurscollege ons voorstel om voor de opleiding een borgingsbesluit van 6 jaar opnieuw uit te schrijven. 6 jaar later is er dan opnieuw een balansmoment gepland.
En voor Karen volgt er op het moment dat deze podcast opgenomen werd dus nog zo'n bestuurscollege. Maar heeft ze er wat goede moed in?
Oh, ik heb er zeker goede moed in. Ik ga er niet voor wakker liggen, denk ik. In die zin, het zal weer een spannend moment zijn, hè, want een passage op een bestuurscollege is niet iets wat we alle dagen doen. Maar ik kijk er in elk geval naar uit. Het jammer is natuurlijk dat het weer in een online omgeving zal moeten gebeuren. Maar ook dat hebben we geleerd de afgelopen 2 jaar. Dat we online veel meer kunnen als wat we waarschijnlijk 2 jaar geleden gedacht hebben.
En wil je nu weten hoe het afgelopen is op dat bewuste bestuurscollege? Dan kan je dat eenvoudigweg nakijken op de site van OGent. Ik heb dat ondertussen even gedaan en de opleiding Retail Management is met vlag en wimpel geslaagd. Nu goed, waar zit onze vriend Luc eigenlijk? Hoewel, hij mag dan misschien auditief wat minder aanwezig zijn in deze aflevering, ik moet toegeven dat zijn input in de vorige afleveringen wel hielp. Zo was zijn idee om eens bij een extern bedrijf te gaan kijken hoe het loopt, een schot in de roos. In de vorige aflevering lag onze focus bij de externe bedrijven vooral op eten en drinken. Maar in deze aflevering trekken we het nog net iets groter. Want hoe zorgt een ziekenhuis, waar kwaliteit een zaak is van leven of dood, voor de borging van die kwaliteit?
Ja, ik ben Piet Hoebeke, ik ben uroloog. En mijn rol in het ziekenhuis is gewoon kliniekarts. Ik ben ook voorzitter van de medische raad geweest. Dus ik heb eigenlijk wel het hele zicht op alle functies die er zijn binnen de specifieke campus van een universitair ziekenhuis. Ja, kwaliteit is gewoon een hoofdrolspeler in alles wat we doen, hè. Maar dan heel specifiek zorg. Ja, zorgkwaliteit is iets wat bijna een patiëntenrecht is, hè. Een patiënt heeft een recht om in een ziekenhuis te komen waarvan hij weet dat de kwaliteit geborgd is. Het is bijna niet meer denkbaar dat wij zorg zouden leveren zonder dat we ons zorgen maken over de kwaliteit van de zorg.
Hoe garandeer je dan dat die kwaliteit er altijd is, dat die altijd nagestreefd wordt?
Er is een enorme kwaliteitscultuur in de ziekenhuizen en die komt vanuit verschillende kanten. Eerst en vooral, handhygiëne wordt die goed nageleefd in een ziekenhuis. Patiëntenidentificatie wordt dat goed nageleefd in een ziekenhuis. Is een operatiezaal waardig? Hoe is het met steriliteit? Dus de Vlaamse overheid heeft een aantal kwaliteitsindicatoren bepaald. Daarnaast is er een trend geweest waarbij men kwaliteitslabels kon gaan halen. En het werd een beetje absurd op den duur, want je had al die normen waar je moest in scoren en men was meer bezig met het kijken, hebben we die normen en hebben we ze niet, dan gaan we ze maken, waardoor eigenlijk de kwaliteit misschien achteruit ging op een bepaald moment. Hè. Men was bijna fanatiek bezig met kwaliteitslabels te halen. Dus we zijn afgestapt van die grote externe kwaliteitslabels. En we stappen over naar een intern kwaliteitssysteem. En dat is nu het nieuwe wat gaande is in het Vlaamse landschap. Dus kwaliteitszorg staat torenhoog op de agenda van een ziekenhuis. Dat vergt wel wat aandacht.
Mij inbeelden dat iedere kleine schakel, hoe klein ze ook is, echt een rol speelt in het nastreven van die kwaliteit.
Jouw eigen kwaliteit hangt niet af van wat je zelf voor kwaliteit doet. Jouw eigen kwaliteit hangt af van wat de organisatie als kwaliteit aanlevert. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. En ik vind trouwens dat de patiënt recht heeft op informatie over hoe is die kwaliteit geborgd in zo'n ziekenhuis. Hè? Ik denk dat je daar gewoon recht op hebt. Kijk, als je op restaurant gaat, ga je er theoretisch vanuit dat de voedselveiligheid gegarandeerd is. Als je naar een ziekenhuis gaat, mag je er ook vanuit gaan dat de veiligheid gegarandeerd is. Ik vind dat de logica zelf der dingen. Ik heb zelf meegemaakt dat een logistieke medewerker, die dus eigenlijk het materiaal aanbrengt naar de operatiezaal, weigerde om een operatiemuts te dragen. Ja, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, dat kan gewoon niet, want die muts draag je omdat je geen haar op het materiaal zou laten vallen. Als die zonder muts binnenkomt, er ligt een haar op die verpakking. Ik doe die verpakking open en dat haar valt erin. Ja, dan heb ik een probleem. Dus in die zin vind ik dat dit is voor mij een no-brainer. Die hele keten moet goed aan elkaar hangen. Ja, een chirurg die niet geconcentreerd is op zijn werk zal zijn werk misschien niet goed doen, maar dat is een heel moeilijk meetbare. Maar een chirurg die heel veel meer complicaties heeft dan de benchmark van zijn professionele groep, ja, die moet zich vragen stellen of hij wel goed bezig is. En die open cultuur, die hebben wij niet, maar die zou er wel moeten komen. Er is een kliniek in Hamburg, de Martini-kliniek, waar men maar één ding doet, dat is prostaat behandelen met een robot. Daar worden chirurgen ten opzichte van elkaar gebenchmarkt. Als je minder goed dan het gemiddelde scoort, dan vlieg je terug een bank achteruit en kan je weer opnieuw in opleiding gaan voor bepaalde trucken te leren. En ben je na verloop van tijd niet capabel om dingen te gaan doen, ja, dan vlieg je er gewoon uit.
Het voorbeeld dat je geeft is wel een heel hard voorbeeld.
Kijk, ik kan je zeggen dat elke patiënt die het Martini ziekenhuis binnengaat, weet met zekerheid dat hij perfect gaat behandeld worden. Dat is in vele Vlaamse ziekenhuizen niet echt. Ik zeg niet dat men slecht behandelt, maar je weet als patiënt niet met zekerheid dat je de topbehandeling krijgt.
Dus als ik over x aantal jaar mijn prostaat moet laten behandelen, moet ik naar het Martini ziekenhuis?
Wel, er zijn wel een aantal centra hier die dezelfde kwaliteitsnormen halen, moet ik eerlijk zeggen. Dus de kwaliteit is hier ook haalbaar, maar daar is het extreem gesteld. Ja, ik vind dat je daar als patiënt recht op hebt. Kwaliteit in zorg zou evidentie moeten zijn.
Wat is het streefdoel?
Absoluut streefdoel.
Dank je wel.
Kwaliteit hangt dus niet af van het individu, maar van het collectief. En dat geldt natuurlijk ook voor de dienstkwaliteitsborging.
Mijn naam is Veerle. Ik ben stafmedewerker op de dienstkwaliteitsborging. En samen met mijn collega's trachten wij zo goed mogelijk de onderwijskwaliteit aan UGent te borgen.
Ik zou het nu graag hebben over een ander baken, namelijk de P2P. Wat is dat juist, de P2P?
Peer-to-peer bijeenkomst. Nu, dat is eigenlijk een open gesprek over de onderwijsaanpak, waarbij een opleiding met een externe partner een gesprek heeft. Elke opleiding kiest eigenlijk een onderwerp of een thema waar ze graag even over het muurtje wil kijken. En ze zoekt dan een geschikte partner waar ze wel iets van bij kunnen opsteken, waar ze zich eigenlijk door kunnen laten inspireren. Het is eigenlijk echt wel de bedoeling dat de opleiding zich durft kwetsbaar opstellen ten opzichte van de partner. Maar eigenlijk is niet alleen het resultaat van zo'n P2P belangrijk, maar ook het proces, de voorbereiding binnen het team. Eigenlijk om te beginnen al de keuze van het onderwerp. Meestal is dat een thema dat de opleiding binnen de opleidingscommissie of binnen de curriculumcommissie al dikwijls besproken heeft, maar waar ze eigenlijk wel graag nog even met iemand anders van gedachten zouden wisselen. En dus gaan ze dan samen met één of meer studenten gaan ze dit dan bespreken met dus een andere opleiding buiten de hogeschool.
Ik ben Nele Kallewaert. Ik ben sinds anderhalf jaar nu ongeveer, ruim een jaar, opleidingshoofd van de opleiding Voedings- en Dieetkunde. Ik denk dat ik nu 16 jaar voor UGent werk.
Ik had daarnet een gesprek met Veerle over de P2P-sessies vanuit UGent. Jij hebt daar ook ervaring mee, hè?
Ja, dat klopt. De opleiding Voedings- en Dieetkunde was ook betrokken bij de pilot van de P2P. Dus wij hebben daarvan in het begin eigenlijk mogen van proeven.
Wat is de meerwaarde van zo'n P2P-sessie?
Ik denk dat de meerwaarde voor het team vooral is dat er tijd en ruimte gemaakt wordt om een prioritair topic eens dieper te bekijken, om ook op zoek te gaan naar een inspirerende gesprekspartner ervoor, waar dat ook studenten een rol in spelen en waar dat je eigenlijk dan ook wel bekijkt wat dat je daar binnen de opleiding verder mee kan doen. Meestal vertrek je vanuit een vraagstuk dat leeft binnen de opleiding en waar dat je toch wat extra inspiratie voor nodig hebt.
En vanuit onze regie stellen wij dat elke opleiding minimaal 2 maal in die 6-jarige cyclus 2 maal een P2P heeft met een externe partner.
Zou dat in de toekomst misschien nog meer mogen gebeuren, zo'n P2P-sessies?
Mijn ervaring is eigenlijk dat de opleiding na een P2P zegt van goh, dit zouden we veel meer moeten doen. En eigenlijk is dat wel hun intentie of zien ze echt de meerwaarde daarvan in? Dus in die zin, dat zou veel beter en veel meer mogen gebeuren. Maar er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren, dus ze komen daar niet altijd toe.
Ik vind het een zeer waardevolle aanvulling, maar ik denk dat het ook belangrijk is om de vrijheid, om de autonomie van de opleiding te hebben om in verschillende formats inspiratie binnen te halen of inspiratie uit de omgeving te halen. Dus in die zin denk ik dat het goed is dat daar nadruk op ligt, maar ervaar ik misschien niet dat het nog meer of nog intensiever moet.
Welke rol speelt de dienstkwaliteitsborging in heel dit plaatje?
Denk dat de dienstkwaliteitsborging zeker van belang is voor de voorbereiding, voor het, het ondersteunen, het verslag nemen tijdens het gesprek ook, waardoor dat je als opleiding echt op de inhoud kan focussen. En waardoor dat je nadien ook wel het verslag wat opleidingseigen kan maken, maar dat je wel een belangrijk vertrekpunt hebt.
Het is niet zo dat je het gevoel hebt van ik moet mij gaan verantwoorden voor de dienstkwaliteitsborging. Zij zitten achter mijn veren en ik moet hier ervoor zorgen dat ik hier een P2P heb, omdat het moet. Nee, het is echt wel vanuit een zoektocht naar hoe verbeteren we die inhoud.
Goh, ik denk dat het niet slecht is dat er wat alertheid is, hè, dat een P2P organiseert. Er zijn sowieso topics genoeg om inspirerende P2P rond te doen. Dat zou waarschijnlijk ook gebeuren, mocht daar iets minder achter ons veren gezeten worden. Nu, ik heb het zeker niet als storend ervaren. Integendeel, het is fijn om eraan herinnerd te worden. En ik denk dat dat ook een belangrijk stuk is van de ondersteunende dienst, om ons mee te nemen in die cyclus, waar dat wij tegelijkertijd ook erg vragende partijen voor zijn, want we hebben hetzelfde doel. Hè. We willen de kwaliteit van onze opleiding hoog houden. Nee, ik heb het gevoel dat we daar aan hetzelfde doel werken.
Waarom moet daar per se een student bij aanwezig zijn? Want voor mij lijkt dat misschien niet zo vanzelfsprekend dat iemand zonder al te veel ervaring op dat vlak daar zijn visie op moet geven.
Nu, algemeen hebben wij vanuit studenten hechten wij heel veel belang aan participatie, sowieso. En eigenlijk vanuit het gaat natuurlijk onderwijs is voor de studenten. En hun insteek in zo'n thema onderwijs is eigenlijk altijd een meerwaarde. Omdat zij daar dan direct kunnen over reflecteren, daar een andere kijk op hebben. Nu, wij vragen ook, als het kan, aanwezigheid van een student van de andere opleiding, van de peer. Maar dat is niet altijd evident. Nu, als dat gebeurt, dat er ook bij de peer een student aanwezig is, ook voor de opleiding, je merkt dat, is dat echt wel een meerwaarde.
Zijn studenten zich over het algemeen bewust van het werk dat jullie daarvoor verrichten?
Ik denk dat we daar nog wat werk aan hebben om hen daarin mee te nemen. Of om dat voldoende bewust te krijgen bij hen. Maar dat is niet zo'n evidente puzzel binnen onze opleiding dan. Ik weet dat studenten daar soms wat terughoudend zijn om dat engagement op te nemen.
Hoe kunnen we hen in de toekomst meer motiveren om daar bewust mee bezig te zijn? Het is natuurlijk geen evidente vraag. Maar puur hypothetisch?
Een goede vraag. Ik denk dat dat een vraag is die onze zoektocht de voorbije jaren ook zo wel wat weergeeft. Ja, alle ideeën zijn nog welkom.
Misschien kan je er eens een P2P over organiseren.
Dat is een goed idee. Ik wist je van grappig.
Als je dit als Hoogent-student hoort en je denkt, ik wil eigenlijk wel eens deelnemen aan zo'n P2P, vooral doen, want jouw stem heeft dus wel degelijk invloed. Op die manier draag je bij aan een kwalitatievere onderwijscontext voor jezelf en je medestudenten. Zo'n P2P is in de meeste gevallen ook met een externe hogeschool. In het geval van voedings- en dieetkunde aan Hoogent was dat met de opleiding voedings- en dieetkunde van Thomas Moore.
Ik ben Hilde Boeks, ik ben opleidingsmanager van de opleiding voeding- en dieetkunde aan de Thomas Moore Hogeschool op Campus Geel.
Wat is juist de meerwaarde van zo'n P2P-sessie? Wat heb je daarvan geleerd?
Voor ons is dat ook altijd interessant om kritisch te blijven nadenken over je eigen onderwijs aanpakken, over de kwaliteit van je eigen onderwijs en om dat naast andere mooie voorbeelden te leggen. Dus ik vind het ook altijd heel leuk om mee te werken aan een P2P, omdat dat ook altijd heel gericht is naar het positieve, naar de verbetering toe, naar het verbeteren van de onderwijsaanpak.
Is dat iets in de toekomst dat we misschien vaker moeten doen? Meer met elkaar in dialoog gaan om te kijken hoe doen andere mensen het? Hoe doen andere bedrijven, instanties het? Hoe pakken zij het aan?
Ik denk dat er altijd een meerwaarde is, sowieso. En ik vergelijk dat soms ook met sporten. Hè. Als je gesport hebt, dan vind je het achteraf altijd wel heel leuk. Maar om dan te starten is soms moeilijker. En ik heb dat soms bij kwaliteit ook eens altijd heel zinvol. De momenten dat wij rond kwaliteit werken zijn altijd heel fijn. Worden altijd heel fijn afgerond. Maar vooraf heb je soms het gevoel, het komt erbij. Want het is al heel druk op dit moment voor alle opleidingen, voor alle organisaties. Maar er moet echt wel tijd voor gemaakt worden, denk ik.
Hilde maakte de mooie vergelijking tussen beginnen aan een P2P en beginnen met sporten. En over sporten gesproken, Thomas van der Plaatsen is een oud Hoogent-student en topsporter.
Dag Thomas.
Hey, hallo.
Ça va?
Ja, ça va, ça va, mij.
Thomas van der Plaatsen is een tienkamper. Hij zit momenteel in Zuid-Afrika voor zijn training. En ikzelf was heel graag naar Zuid-Afrika gevlogen, maar dat zag Luc om budgettaire redenen niet zitten. Dus interview ik hem via Skype.
Ik ben Thomas van der Plaatsen, Tienkamper en afgestudeerd bij GoGent.
Op welke manier zie je kwaliteit terug binnen jouw werkveld, om het zo te zeggen?
Binnen mijn werkveld constant op zoek gaan naar verbetering natuurlijk. Als internationale sporter ben je constant in competitie met de beste van de wereld, die ook op elk moment proberen beter te zijn dan u. Dus er kan bijna geen enkel moment verloren gaan om altijd te verbeteren.
Uh-huh. En hoe probeer je die verbetering dan in de praktijk aan te pakken?
Ja, voor mij is dat enerzijds constant op zoek gaan naar nieuwe kennis over mijn vak. Over trainingsmethodologie, over het lichaam, over mentale aanpak. En om dan de interessante zaken die ik daaruit leer om te zetten in praktijk naar blessurepreventie toe, maar ook naar training toe. Nu bijvoorbeeld na de Olympische Spelen een heel zware blessure gehad. Nu is de opdracht voor mij om in een jaar tijd terug te proberen komen naar mijn beste niveau. En dat is een ongelooflijke filter om te zien wat het belangrijk is en niet belangrijk is in je training. Ik heb maar een jaar, dus ik wil liefst zo weinig mogelijk tijd verdoen aan zaken die eigenlijk niet bijdragen tot betere prestaties.
Hoe ga je om met zo'n tegenslag dat je eerder benoemde? Als het dan niet meezit, kan ik me inbeelden dat het ook wel lastig is om opnieuw volledig op topniveau te geraken.
Ja, dat klopt. Het mentale aspect is natuurlijk een heel groot deel van de topsport. Maar dan is het eigenlijk op zoek gaan naar wat is het minimum dat ik echt moet doen om op pad te blijven, om goed te herstellen. Het is niet de bedoeling dat je het hoofd laat hangen, dat je echt niets doet en dat je zelf in een nog slechtere positie steekt. Maar ik ga eerlijk zijn en zeggen dat de motivatie voor mij even zoek was in het begin. Maar gewoon eigenlijk toch die klik maken dat er in praktijk toch kleine dingen zijn die je kunt doen. Maar eerst even mezelf de tijd geven om te bekomen van die blessure. Maar tegelijkertijd ook gewoon doen wat ik moet doen.
Wat zorgt er dan voor dat je die klik kan maken? Is er zo'n een drijvende kracht dat jou het keer op keer kan motiveren? Of dat ervoor zorgt van ik steek toch dat extra tandje bij?
Ja, voor mij. Ik merk vooral de laatste jaren is dat creativiteit een grote factor is voor mij. Dus als de trainingen te gestructureerd zijn of te rechtlijnig in elkaar zitten, als er geen ruimte is voor experimenten, dan vind ik dat heel ambitant. Dus ik wist, als ik mezelf wil motiveren, dan moet ik eigenlijk meer die invalshoek kiezen van oké, is er iets nieuws dat ik kan ontdekken en dan tegelijkertijd toch die revalidatie daarin meenemen. En op die manier, dat motiveert mij wel.
Gaat er een moment komen dat je die motivatie misschien niet meer kan opbrengen? Ik denk dan als je lichaam af begint te takelen bijvoorbeeld.
Klopt, dat is misschien minder een sportief moment en meer een persoonlijk moment. Hè, om te aanvaarden dat er een einde is aan een hoofdstuk van je leven. Op dit moment is dat nog niet het geval. Alhoewel dat er na die blessure in Tokio wel wat vragen zijn. En dan is de vraag, oké, zijn de opoffering het wel nog waard? Uiteindelijk op dit moment is het duidelijk. Ik wil gewoon mijn lichaam terug fit en gezond krijgen. Ik heb altijd een gezonde leefstijl gehad en een heel fysiek leefstijl. En na mijn carrière wil ik dat sowieso doortrekken. Dus dan is het belangrijk voor mij nu, oké, er is een probleem en ik ga dat probleem oplossen. En ik ga het oplossen voor niet voor 90% of 95%, maar voor 100%.
Misschien nog een laatste vraag. Het begrip kwaliteit, wat betekent dat voor jou?
Ik denk in de onmogelijkheid van het definiëren van het begrip kwaliteit, denk ik dat het misschien gewoon een proces is om altijd je eigen grenzen zoveel mogelijk te verleggen. En dan kom je hopelijk zo dicht mogelijk uit bij iets dat kwaliteit bevat of dat van hoge standaard is.
Vind ik een mooie quote om mee te eindigen.
Goed, geen probleem te vinden.
Ja, dag.
En terwijl Thomas verder geniet van de Zuid-Afrikaanse zon, rond ik deze podcast af. In deze aflevering maakte je kennis met de werking van de dienstkwaliteitsborging en gingen we dieper in op twee van de vier bakens van de regie. De volgende aflevering ga ik na hoe het gesteld is met de veiligheid op OGent. En in aflevering 5 bespreken we de overige bakens van de regie. Dat zijn de kwaliteitsdialoog en de... En dat is meteen ook onze quizvraag van deze aflevering. Wat is het laatste baken dat ik zojuist vakkundig weggebliept heb? Hou je antwoord ergens bij of beluister deze aflevering aan het einde van de reeks weer opnieuw. En dan zijn we helemaal rond voor vandaag. Doe maar Luc, aan jou voor de conclusie.
Dus de conclusie is, HoGent, dat is kwaliteit.
Schitterend werk, Luc.
Kwaliteit dus.
Je luisterde naar de derde aflevering van de podcast Kwaliteit dus. Een productie van de podcast Planet, in opdracht van HoGent. Interviews, voice-over en montage door Achille van Ingelgem. Onze kwaliteitscontroleur vandaag was Luc Hakes. Met dank aan Max-Lena van den Einde en Peter de Roek. En wil je nu meer te weten komen over de podcast Kwaliteit dus, als je nu andere afleveringen wil luisteren, of je wil meer te weten komen over de dienstkwaliteitsborging, neem dan zeker een kijkje op de website www.hogent.be/podcast.